Ik heb het gevoel dat we compleet zijn. Jullie ook? Laten we gewoon beginnen. Welkom bij een sessie Black Belt XAML Data Mining. Dit is een 400 sessie, dus dat betekent ook dat we het goed technisch gaan houden. Betekent ook dat ik eigenlijk al van jullie verwacht dat jullie ooit de XAML gezien hebben. Ik ga niet nog een keer uitleggen wat XAML is. Daar zijn andere introductiesessies ook al vandaag voor geweest. En ik ga mezelf nog wel even voorstellen. Ik ben Fons Sonnemans. Directeur van Reflection IT en samen met mijn collega's verzorgen wij trainingen en ontwikkelen wij apps op allerlei gebieden, maar de laatste tijd is dat veel Windows 8 en Windows Phone. Doen we voornamelijk met C#, we gebruiken veel SQL Server NT Framework en zoals ik al zei, trainingen, maar ook het ontwikkelen van apps. Ik heb zelf nogal wat apps ontwikkeld. Hier staan ze op een rijtje. Volgens mij ontbreekt er nog één, maar die kon ik niet zo snel meer vinden. Een aantal Windows 8 apps, een aantal Windows Phone apps, een aantal ook best succesvol. Een Sudoku die hier bijvoorbeeld tussen staat heeft bijna 400.000 downloads. Dus dat is best wel aardig. En hier een tattoo tester app die voor Windows Phone gebouwd is, heeft ook al bijna 150.000 downloads. Dus dat telt best aardig op. Ik heb eigenlijk vandaag met twee onderwerpen. Want we gaan de diepte in, dat betekent dat je niet te veel onderwerp moet hebben. Ik ga eerst even de basis van data mining uitleggen. En daarna wil ik het heel uitgebreid hebben bij jullie over de grid view. Wat voor prachtig control dat is en hoe je dat in combinatie met data mining voor hele mooie toepassingen kunt gebruiken. Data mining. Wat is data mining? Met data mining kan jij user interface elementen, properties van user interface elementen, koppelen aan properties van bijvoorbeeld business objecten, CLR objecten. POCO objecten worden ze ook wel genoemd, plain old CLR objects. Gewoon je eigen klassen zoals employee en supplier en dat soort zaken. Nou, dat gaan we doen met behulp van data mining. Dus dat betekent dat ik een business object heb. Hier dit plaatje staat hier een business object. Ik heb hier een framework element, een textbox of een button of een of andere control dat op mijn scherm staat. En die kan ik aan elkaar verbinden. Ik kan een property van mijn CLR-object koppelen aan een property, wel een speciale property, dat noemen ze een dependency property, van een user interface element. En soms gaat die koppeling niet één op één en dan moet je gebruik maken van een value converter om daar nog een stukje conversie tussen uit te voeren. Nou, daar ga ik het heel kort over hebben. Ik ga het veel meer hebben over wat er allemaal voor prachtige toepassingen zijn voor data mining. Als er vragen zijn, laat die vragen maar omhoog komen. Wel even wat hard roepen en ik zal proberen die vragen ook te herhalen, zodat anderen het ook gehoord hebben. Of anders kunnen jullie mij op het einde nog altijd aanspreken om mijn vragen te stellen. Nou, wat gaan we doen? We gaan dadelijk gebruik maken van de binding class. Data binding, waarvan maak je gebruik van een binding class? En die binding class die komt in XAML al een tijdje voor. XAML is bedacht toentertijd in 2006 met WPF. Tenminste, toen werd die geïntroduceerd, iets eerder bedacht. En later zat hij ook in Silverlight en we hebben ook een binding object in Windows Store applicaties. Wat wel opvalt, hij is wat minder compleet. Er zijn een aantal properties weggevallen ten opzichte van WPF en ook ten opzichte van Silverlight. Dus ja, we hebben hier nog een beperkt binding object en daarmee moeten we het doen. Dus vooral properties die ik bijvoorbeeld in Silverlight veel gebruikt had voor validatietoepassingen, die zijn hieruit verdwenen. Daar zal je eigen oplossing moeten bouwen. Nou, wat gaan we dadelijk doen? We gaan binding opzetten. En ik heb hier een tekstblok dadelijk in XAML gedefinieerd. En die tekstblok heeft een font size property. En wat ga ik doen? Ik ga die font size binden aan de value van een ander control dat ik op het scherm heb gezet. De andere control is een slider. En die heb ik de naam gegeven, slider font size. En die heeft een property die heet value. En die twee koppel ik aan elkaar. Dat betekent als de value van die, die slider verandert, dan verandert de font size van deze tekstblok. Nou, dat kan ik hier in XAML op deze manier opschrijven. Er is ook een tweede syntax. En die syntax betekent dat je elementen gebruikt in plaats van deze string die je hierop hebt gebouwd met die accolades erin. Nou, dat is in principe hetzelfde. Je mag zelf kiezen welke je gebruikt. Ik ga veel met de blend tooling doen en de blend tooling pakt default de bovenste schrijfwijze. Nou, als je zegt, nou, ik ben meer een codemens, ik wil graag niet die tooling gebruiken, want ik weet het beter, dat mag. Dan mag jij C# code schrijven en dan doe je met deze C# code hetzelfde als wat in die twee voorbeelden daarboven staat. Nou, we kennen vier vormen van data binding. Element-to-element binding. Bij element-to-element binding gaan we twee user interface elementen aan elkaar koppelen. Dat is ook de demo die ik net op de vorige slide liet zien. die XAML die daar staat, was element-to-element binding. En het typische daarvan is in het binding element zie jij dan een property element name gevuld. Waar is mijn muis? Ik ben mijn muis kwijt hier. Die element name is daar gevuld. Dus als ik één slide terug zie je dat hier een element name gevuld is. We hebben een tweede vorm en dat noemen we static resource binding. Dan is er een property source gevuld. We hebben een derde property en die noemen we data context binding. Dan ontbreken die twee elementen. Dan staat er dus geen element name of geen source. En we hebben nog een vierde, maar over die vierde ga ik het vandaag niet hebben. Keuzes maken, ik heb maar een uurtje, een uur en een kwartier. Dus die relative source binding die laat ik voor vandaag schieten. Nou, wat kunnen we met element-to-element binding doen? Twee elementen aan elkaar koppelen en dat wil ik demonstreren. En dat wil ik demonstreren met behulp van Blend. Ik ga wat user interface doen en voor mij is user interface, dat is Blend. Hè? Ik vind Blend is een prachtig product, ik weet niet of jullie het al veel gebruiken. Ik heb einde van vandaag om 5:15 nog een hele sessie over van een uur en een kwartier over wat er allemaal met Blend kan. Maar user interface, dat doe je met Blend. En C-sharp code bouwen en debuggen en XAML editen, dat doe je met Visual Studio. En ik maak een nieuwe blank application in Blend. En dan maakt hij zo'n mooie startprojectje. En dat startproject dat bestaat normaal gesproken uit een mainpage. En meestal het eerste wat ik doe, ik weet niet of jullie dat ook doen, is die mainpage weggooien. Want deze mainpage is eigenlijk, ja, het is gewoon niet zo goed. Dus het eerste wat ik doe is die mainpage weggooien. Ik ga erop staan en ik zeg delete maar. Want ik maak een nieuwe pagina aan, die ook overigens de naam mainpage geeft. Dan compileert het project goed. En nieuw item. En dat is dan niet een blank page. De mainpage was namelijk zojuist een blank page. Ik wil namelijk een basic page hebben. Die basic page heeft een aantal voordelen. En één voordeel is dat er een titel aanwezig is. Nou, is niet overigens het grootste voordeel. Het grootste voordeel zit hem in deze vraag. Deze vraag die je hier krijgt, die stelt de vraag, mag ik wat code toevoegen aan de common folder? En ja, ik ga die vraag met ja beantwoorden. En dan zullen we dadelijk zien dat in die common folder er nu een aantal files bijgeplaatst zijn. Dan zien jullie niet dat die er bijgeplaatst zijn, maar jullie moeten mij geloven dat daarvoor alleen maar aanwezig was de standaard styles.xaml. Maar daar zijn er nu een aantal bijgevoegd. En eentje die ik vandaag wil gebruiken is de Boolean to Visibility Converter. Dat is een kleine C-sharp klasse die ik dadelijk als demo voor een converter wil gebruiken. Want ik ben te lui om zelf een converter te bouwen. Nou, ik beeld mijn project. En als het goed is, doet hij het dan weer. En als het goed is, laat hij dat ook weer op het scherm zien. En met de Ctrl-0 staat hij weer schermvullend op mijn scherm. Nou, dit mag dan even iets kleiner worden. Zoiets. Nou, wat ga ik doen? Ik ga een paar controls op mijn scherm zetten. Ik ga bijvoorbeeld een tekst... Nou, laat ik een tekstbox op het scherm zetten. Een tekstbox en ik geef die tekstbox een wat groter font. Ik geef die tekstbox een font size. Dan kunnen jullie het allemaal goed lezen van 24. En die tekstbox, ja, die vind ik mooi. Ik ga er ook nog een slider op mijn scherm zetten. Daar, een slider. Ja, kunnen jullie misschien niet zo goed zien, maar op het moment dat ik de value op 50 zet, bijvoorbeeld, dan zie je dat die slider half gevuld is. Nou, die tekstbox heeft een property in die tekst. Daar staat nu het woord tekstbox in. En met dit puntje dat hier staat, dit puntje hier in Blend, ik weet niet of dat op de Beamer ook nog goed te zien is. Ik zal even inzoomen. Daar, dit punt achter de tekstbox, de tekstproperty van de tekstbox, kan ik kiezen voor binding to element. Nou, kies ik nu voor binding to element, kan ik met mijn muis slepen naar het element waar ik aan vast wil binden. En ik sleep dan naar de slider. En op het moment dat ik daarop klik, krijg ik een dialoog getoond. Daar kan ik weer op inzoomen op dat dialoog. Ik krijg een dialoog getoond waarin zegt van welke property van deze slider wil jij aan vast binden. Nou, uit deze drop-down listbox ga ik kiezen voor de property value. Waar ben je? Daar, value. En met dit knopje hier kan ik nog kiezen van wat voor soort data binding wil ik hebben. Nou, de default is one-way data binding, maar ik zet hem op two-way. Want ik wil ook op het moment dat ik de waarde van de tekstbox aanpas, dat de waarde van de slider aangepast wordt. Dat noemen we dan two-way data binding. Oké. En als het goed is, doet mijn programma het nu. Ik start dus op met F5. En ik heb hier nu mijn applicatie. En op het moment dat ik de slider ga verschuiven, zie je dat de tekst mee verandert. Nou, ook op het moment dat ik, omdat ik voor two-way data binding gekozen heb, op het moment dat ik de waarde hier nu op 20 zet, zie jij dat 20 en ik verlaat met tab. Dat is wel het nadeel. Op WPF kon je daar de property kiezen die de waarde verandert. Daar had je een property change, kon je daar als eigenschap ingeven. Hier moet je het op het tab event zien dat de waarde verandert. Dus zet ik dit op 20 of zet ik dit op 80, dan zie je bij het verlaten van een veld, zie je dat de binding plaatsvindt en wordt de waarde teruggeschreven in de value van de slider. Nou, two-way data binding. En voor de mensen die de XAML willen zien, de XAML, de textbox heeft daarvoor hier een text property gekregen. Dan moet ik waarschijnlijk een iets groter font kiezen. Dat ben ik hier nog vergeten. Tools, options. Waar zit dat? Code editor. 14 is te weinig. Laten we dit naar 18 zetten. Nou, dan moet het lukken. Dus de text property van de textbox heeft een value die gebonden is aan de property value van het element slider. En de mode is op two-way gezet. Databinding kan tussen twee willekeurige controls. Zo wil ik er nog een tweede demo geven. Is dat ik een checkbox hier op mijn scherm zet. En die checkbox, ja, die geven we ook even een wat grotere font size. 22, dan is die checkbox wat groter. Wat wil ik doen? Ik wil de visibility van deze textbox wil ik koppelen aan deze checkbox. Maar visibility, dat is geen true false. Het is geen is visible property. Maar visibility, dat is een enum. En die enum, daar zitten twee waarden in. En die waarden zijn visible en collapsed. Ja, en dat is dus geen true en een false. En dus dat daartussen data binden, dat gaat niet. Nou, dan komen die value converters om de hoek. We hadden in dit project een file. En die file heette Boolean to Visible Visibility Converter. Och, dat moet ik hier ook de font size nog even wat omhoog gooien. Code editor, niet alleen de XAML, maar ook de Other code editors volgens mij. 14 zetten. Wat ik hier heb is een klasse, een C-sharp klasse. Die heet Boolean to Visibility Converter. En die implementeert deze interface. Nou, die interface heeft twee methodes. Die methode heet convert en convertback. En wat deze convert methode in dit geval doet, want ik ga nu niet gebruik maken van two-way data binding, maar van one-way data binding. Die gaat die value die binnenkomt hier als parameter omzetten naar een boolean. En als dat een true is, dan maakt hij hem visible. En als dat false is, maakt hij hem collapsed. En daarmee kan ik mijn data binding uitvoeren. Ik kan naar mijn scherm toe gaan en ik kan zeggen, nou, de visibility, die wil ik data binden. En daar kies ik nu niet voor bind to element, ik kies hier voor de create data binding. En in de create data binding kan ik hier uit deze drop-down listbox zeggen, nou, ik wil data binden aan een element. Nou, welk element? Dat is de checkbox. Welke property van de checkbox? Dat is de property isChecked. Is checked. Oh kijk, dit checkbox staat aan. En deze checkbox zorgt ervoor dat ik hier uit deze dropdown of uit deze listbox de isChecked property niet kan zien. Want die zegt, ja, visibility en isChecked, dat mapt niet. Maar ik zeg, nou, ik wil hem toch zien. Dus ik zet dit uit. En dan krijg ik hier wel isChecked te zien. IsChecked. Dus ik ga databinden aan de isChecked van de checkbox. Maar wil gebruik maken van een value converter. En dan krijg je hier een lijst van alle value converters die geregistreerd zijn als zijnde een static resource. Nou, er is er nog geen, dus ik zeg add. Ik wijs mijn converter aan, de Boolean to Visibility converter. Dan wordt die bovenaan in mijn pagina als static resource geregistreerd. En dan heb ik nu voor elkaar dat ik, als ik mijn programma opstart, of overigens ook al een blend, als ik mijn programma opstart, dat als ik de visibility, de checkbox aanzet of uitzet, het element zichtbaar wordt of onzichtbaar gemaakt wordt. Ja?
Als het element onderdeel is van de visuele bol,
ja.
Kun je dan nog steeds blend gebruiken? Of kun je dan daar gaan
tikken? Dan kunnen we nog steeds blend gaan gebruiken. Ga ik dadelijk laten zien. Dat is niet zo'n probleem. De vraag was, als het element waar je aan wil databinden niet in je visuele boom zit, maar bijvoorbeeld een CLR-object is, kan ik dan nog steeds blend gebruiken? En het antwoord is ja, want dat is de volgende demo. Dus dat komt goed uit. Dus dit heb ik gedaan, die element-to-element binding, die converter heb ik laten zien. Ja, laten we eens binden aan een employee-klasse. Ja, daarvoor heb ik een klasse employee nodig. En die bouw ik even snel door gewoon even deze code te kopiëren. En we starten een nieuw project op. File, new project. En dat doe ik in Visual Studio, want ik wil C-sharp gaan programmeren. En ik heb hier nu een blank Visual Studio applicatie. Kan ik ook hier de main page weggooien, maar Die laat ik voor deze demo maar gewoon even bestaan. En ik zeg dat ik hier een folder wil toevoegen. Models. Ik vind het altijd wel netjes als je met folders werkt. En in deze folder Models, daar stop ik de klasse employee in die ik net in mijn clipboard geplaatst heb. Dat is een hele simpele employee klasse. Dat is een employee. Ja, wat heeft die? Die heeft een naam en een salaris en een constructor en een resalary methode. Maar uiteindelijk gaat het hier om. Data binding werkt met public properties. Dus niet met fields, het moeten properties zijn. Ik heb het automatic properties gemaakt. Het hoeven geen automatic properties te zijn. Maar daarmee was het kort en paste het op één slide. Nou, ik heb hier mijn business object. En wat ga ik doen? Ik ga van dit business object ga ik een instantie aanmaken. Door dat business object te registreren als zijn een static resource. Dat kan ik in mijn pagina doen. Ik kan dat ook in mijn app.xaml doen. Ik kan dat op een aantal plaatsen doen. Maar in dit geval doe ik het in mijn app.xaml. En dat betekent dat ik een namespace ga registreren. Ik spel namespace models is en ik wijs mijn app280.models aan. Ja, app280, ik had natuurlijk een betere naam moeten kiezen. Ja, als docent ben je dat ja, gewoonte om die naam te negeren. En dat betekent dat ik nu onder de namespace model een employee kan instantiëren. Die geef ik een key, want het is een static resource. Die noem ik amp1 bijvoorbeeld. En dan zei ik, nou, de naam is Fons. En het salaris is 2000. Laten we bescheiden blijven. Ik krijg een salaris van 2000. Nou, dat is nu een static resource. En ik wil dadelijk een tekstblok op het scherm hebben die ik data bind naar de text property van de employee. Dus ik ga naar Blend toe. Ik zeg hier open in Blend. Hij start voor mij Blend op. En in Blend zet ik een tekstblok op het scherm. Waar ben je? Tekstblok. Daar zo. Die tekstblok zal ik ook een wat groter font geven. 24, ook achterin dan te zien. Kan nog wat groter, 48. En die tekstblok die heeft een property tekst. En die kan ik weer met diezelfde menuoptie, create data binding, gaan data binden. Maar bij die data binding kies ik dan hier voor een static resource. En een static resource die zegt, hey, ik heb een resource en die zit in de app.xaml. En daarom staat die bovenaan, daarom had ik daar ook voor gekozen. En die heet amp1. En die heeft een property die heet naam. En wil je daaraan vastbinden, dan kan ik daar gewoon voor kiezen. En dan zeg ik oké. Okay. En dan staat daar fonds. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ja. Waarom? De vraag is, hij dacht aan dat hij een kolomheader van dataget. Ja, kolomheader van dataget. We hebben geen dataget. Dus ja, dat wordt al een probleem om dat daar diep op in te gaan, want we hebben geen dataget. Maar een dataget, een kolomheader, als hij op scherm staat, is hij echt onderdeel van de visuele boom. En dus is er element-to-element binding op mogelijk, maar is het niet heel, heel makkelijk. Maar het zou in principe moeten kunnen, waar het niet dat ik het niet kan demonstreren. En dus ook niet ga doen. Dus ik heb hier nu deze tekstblok daaraan gebonden. En op het moment dat ik een tweede tekstblok maak, kan ik zeggen, nou deze tekstblok, die databinding ga ik aanpassen. En deze wil ik dan databinden aan de property salary. En die staat dan op 2000. Nou, hoe ziet deze XAML er dan nu uit? Op het moment dat ik een save doe en ik ga terug naar Visual Studio, dan kan ik het even in Visual Studio wat makkelijker laten zien. Ik heb hier de databinding van de tekstblok die gekoppeld is aan de property naam. En dit is de databinding die gekoppeld is aan de property salary. En de truc zit hem in dat ik nu een source gedefinieerd heb en niet een element name. En die source die wijst met een static resource key naar mijn amp1 die in de app.xaml geregistreerd is. Allemaal nog best makkelijk. Dus dit is mijn employee klasse. En ik heb hier de static resource, maar in dit geval, in de slide die ik hier had, omdat het dan op één pagina past, heb ik hem hier in de pagina zelf, de resource, gedefinieerd.
Je kan niet
als
metacontext.
De derde truc is dat ik met datacontext. De vraag was, kan dat niet met een datacontext werken? Ja, de derde manier is dat ik met een datacontext werk. En dan laat je dus element name weg en source weg. En op het moment dat je dan een databinding opbouwt, dan ben je aan het werken met een Hoe zeg ik nou? Dan ben je aan het werken met een data context binding, de derde manier. En dat is dus eigenlijk de default manier. Nou, wat gaan we dan doen? Deze blend kan ik afsluiten. Oh, ik heb de andere blend ook al afgesloten, dus ik ga terug naar blend. Yes. Daar. Oh, hij was er wel. Hij stond alleen wat op een andere plaats. Wat ga ik doen? Ik ga nog een tekstblok op het scherm zetten. Daar nog een tekstblok. Die zal ik rood maken om het verschil duidelijker weer te geven. Die ga ik ook de font size op 24 zetten, 36 zetten, 48 zetten. Nou, deze tekstblok. En deze tekstblok kan ik ook data binden aan die static resource. Maar wat je verstandiger kunt doen, is bijvoorbeeld de pagina zelf. Daarvan kan ik een property data context. Elk control heeft een property data context. En die kan ik laten koppelen aan AMP1. Kijk hier, local resource, ik kan die koppelen aan AMP1. Nou, wat is er dan gebeurd? Hier, de data context, daarin wordt nu employee 1 geplaatst. Dus dat employee 1 object, dat zit als een soort onzichtbaar control. Veel mensen van die Windows Forms hebben gedaan, die deden daar vroeger tag voor gebruiken. Maar dat heet nu data context. Tag hebben we overigens ook nog steeds. En die is daaraan vastgekoppeld. En dan, tweede stap is dat ik naar mijn tekstblok toe ga. De tekstblok die heeft een text property. Die ga ik data binden, maar daaraan kies ik nu voor data context. En de data context herkent hij zelf al, hey, dat is een employee. Want deze tekstblok zelf heeft geen data context, maar deze tekstblok staat in de grid en de grid staat in de pagina. De pagina heeft die AMP1 in de data context staan. Nou, dat wordt door Blend herkend. En zegt, nou, dan wil ik dus koppelen aan het veldje naam van dat employee object. En ja, die datacontext overerf je dus van de parent, of van de parent van de parent, of van de parent van de... enzovoort. En daarmee heb ik nu databinding. Ik zeg, de tekst moet gekoppeld worden. De tekst moet gekoppeld worden. Ik wilde hier toch echt iets groter font. Ik sla hem gewoon op en ga in Visual Studio. Dan kan ik tenminste een groot font kiezen. Nee, even opnieuw formatteren. En dan geef ik dus geen source of geen element name mee. En dan ben ik dus gebruik maken van data context, data binding. Wat gebruik ik voor een format? Dat alle properties op één regel komen staan. Oh, dat is gewoon een optie in Visual Studio. De vraag is, hoe krijg ik nu voor elkaar dat in XAML alles onder elkaar komt te staan? Ja, ik vind dat handig. Ik heb eigenlijk een standaard Visual Studio omgeving met twee uitzonderingen. Wat ik gedaan heb in mijn text editor, heb ik bij XAML... miscellaneous aangegeven dat ik altijd de XAML view wil hebben. Dus niet meer die designer getoond wordt, want die is heel erg traag in Visual Studio. En de tweede optie die ik bij spacing heb opgegeven, dat ik elke attribuut op een aparte regel wil hebben. En op het moment dat je dat doet, kan je daarna de menuoptie Edit Advanced Format Documents, die je ook gebruikt voor HTML, XML of C#, opnieuw te formatteren. En die zorgt ervoor dat alles op een volgende regel staat. Dat is ook heel erg handig op het moment dat je version control hebt, om daarmee de differences tussen je code te achterhalen. En ja, dat werkt beter als alles op zijn eigen regeltje staat. En zeker met de fontgrootte die ik hier gebruik, ja, past het anders nooit. Helaas zit die optie niet in Blend, dus vandaar dat ik daarvoor terugswitchte om naar Visual Studio dit te laten zien. Dus CLR, data context binding. Dat kan ook two-way. Ik kan daar ook two-way data context binding doen, maar dan moet ik wel mijn business object daarop aanpassen. Mijn business object moet weten dat als de waarde verandert, dat het user interface element daarop gaat reageren. Nou, wat je daarvoor moet doen, is een interface implementeren. Die interface heet e-notified property changed. In de interface zit één event en die heet property changed. Nou, heb je een event, dan vind ik dat je ook een methode on property changed moet hebben. Dat is het design pattern van het gebruiken van event. En moet jij in de property set, dan kan je dus niet gebruik maken van een automatic property, maar zul je een full property moeten bouwen. En kan je in de property set vertellen dat die naam veranderd is. Nou, en daarmee kan je een two-way data binding hebben. Vergeet dan niet om die comma mode is two-way op te geven, want de default is one-way. En ja, die fout die maak je een paar keer en op een gegeven moment heb je dat toch. Binden, dat kan ik ook met collecties. Ik doe het elke keer hier met een textbox of een textblok of iets simpels. Maar ik kan ook een lijst van gegevens tonen. En een lijst van gegevens, alles wat enumerable is, die deze interface implementeert, die kan ik data binden. Dus een array, een list, een collectie. En dan hebben we een heel aantal datacontroles, zoals Microsoft ze noemt. De items control, in het web zouden we dat een repeater noemen. Gewoon een control dat paar items onder elkaar zet of naast elkaar zet. Haalt niet zoveel uit. Een listbox, een combobox, een listview, een gridview, een flipview. Dat zijn een aantal hele mooie controls. En op de listview en de gridview wil ik even verder op induiken. Die listview, dat is echt een control om touch-enabled user interface te bouwen. En de gridview ook. En daar was een vraag. Ja, de onderste drie zijn specifiek voor Windows 8. Mijn verhaal is haast allemaal hetzelfde als voor Windows Phone tot nu toe. Alleen ja, de control sets tussen die twee omgevingen die verschillen zwaar. Oké, wat ga ik doen? Ik ga mijn user interface opschonen. Ik ga alle textboxen hier weggooien. Daar zo. Dus ik heb weer een leeg scherm, gewoon een grid. En in de code behind ga ik een aantal instanties van employee aanmaken. En daarvoor heb ik een snippet gebouwd, LST employee. En wat deze doet is hij maakt een aantal employees aan met een naam en een salaris. En die stopt hij in de lijst. En dan moet ik heel even nog controlpunten voor de juiste namespace. Nou, ik heb hier een lijst van employees. En deze lijst van employees die wil ik dadelijk getoond krijgen in een listview. Dus wat doe ik? Nou, in dit geval zet ik gewoon een listview-controle op het scherm. Listview. Ik geef die listview een naam, LST employees. Of zoiets, bedenk een eigen naam. En ik ga voor de grap vandaag even een margin ingeven. Oh, 20, 40. De beamers, de zijkanten, willen het niet altijd super goed doen. Dus ik heb een listview-controle op het scherm gezet. Die heb ik een naam gegeven, die heb ik een margin gegeven. En wat kan ik nu vervolgens doen? Ik kan bijvoorbeeld, er zijn vele wegen naar Rome, maar die listview, die heet de LST employees. Die heet een prop, die heet LST employees. Item source is mijn lijst. En start ik nu op, dan krijg ik al mijn employees, 3, op mijn scherm. Dan moet je heel goed kijken en dan ga ik even inzoomen. Maar dat werkt zo niet inzoomen, dat werkt niet in store applicatie. Maar wat je hier ziet is dat hij app280.models.employee daar heeft staan. Hij roept namelijk de toString aan op dat employee. Dus hij doet het wel, maar is nog niet zo heel handig. Ik wil namelijk de naam van de employee getoond hebben. Waar ben je? Wat kan ik dan doen om die naam getoond te krijgen? Er zijn twee dingen. Een listview, of eigenlijk alle data controls. Dat geldt dus ook voor de combo box of de listbox. Die heeft een property en heet data member path. En dan kan ik zeggen, nou, ik wil de naam getoond hebben. Of het salaris. Maar niet beide. Eén van de properties kan je daarin kiezen. Nou, de naam. Ik kijk of ik, als ik de font size wat omhoog gooi. Font size 50, of dat effect heeft. Nee, font size heeft geen effect. Maar je ziet wel dat alleen nog maar fonts, Jim en Allen getoond wordt. Moet je hele goede ogen hebben. Dus ja, daar wil ik toch wel aan doen. Dat font size was toch geen goed idee. Wat kunnen we nou doen om dat beter getoond te krijgen? Wij kunnen zo'n listview voorzien van iets en dat heet een item template. Dus ik ga de XAML even aanpassen. Dat kan overigens ook een blend, maar ja, keuzes maken in het leven. ListView heeft een item template. En in de item template plaats je dan een data template. En in die data template zet ik een stack panel, waarvan ik de oriëntatie bijvoorbeeld op horizontaal zet. En in de stack panel, ik hoop dat ik jullie nog allemaal heb, hè, dat jullie weten wat een stack panel is. Dat zit in Silverlight en WPF ook allemaal. Daarin zet ik een tekstblok neer. En daarvan zet ik de font size op die 50, want dat wou ik toch echt hebben. En daarvan zet ik de tekst is een binding die ik bind aan de naam. Want wat doet een item template? Een item template, of eigenlijk deze stack panel, die krijgt als datacontext elke keer een rij op. In dit geval voor mij een employee. En dus deze stack panel, de eerste stack panel die op het scherm geplaatst wordt, die krijgt Fons en de volgende krijgt Jim en de volgende krijgt Ellen, want dat waren mijn 3 testgevallen. En ik plaats nog even een tweede tekstblok. En die tweede tekstblok wil ik dan koppelen aan salaris. En dan ga ik deze nog een width geven. Width is 200, 400, dan zal het wel passen. Ik draai hoge resolutie. Nou, wat ik hier nu heb is dat volgens Jim en Allen hier in een list view staan. En een list view heeft een eigenschap dat je die kunt selecten en multi-select. En dat die met touch lekker werkt. En ja, een heel mooie controle. Ga alsjeblieft niet meer de listbox gebruiken. De listbox is old school. Hè? Dat deed je misschien een WPF. Maar we hebben een nieuw controle list view daarvoor. En, het binden aan een lijst. Gebruik maken van een data template. Onderwerp 1 van mijn agenda. Een beetje verkend wat allemaal kan. En nu, waarvoor kunnen wij dat bijvoorbeeld gebruiken? Hoe kunnen we zorgen dat applicaties mooi en aantrekkelijk gemaakt worden? Dus dit was de item source demo en dit is de item template demo. Ja, nog één stukje wat ik kan laten zien. Ik wil nog een derde erbij hebben. Oh, deze regel, die width, die wil ik ook daar nog bij hebben staan. Ik kan namelijk ook nog data binden aan zoiets als een name.length. Hier, eigenlijk wat hier officieel staat, is iets wat heet path is. Name.length. Op het moment dat er gewoon salary staat, dan hoor je te denken, dit is path is. Dit is de property path die je aan het vullen bent. En dat pad is ook echt een pad. Ik kan zeggen, ik wil data binden aan de naam, wat een string teruggeeft. Mijn string heeft een length property. En dan kan ik er weer een subproperty van vragen. Dus van die string wil ik de lengte weten. En als ik nu opstart, zie je dat de Fons 4 karakters is, Jim 3 karakters en Allen 5 karakters is. En met die path kan jij dus dieper en dieper properties opvragen.
Heb je ooit met runs binnen zo'n tekstblok? Omdat je nu iedere keer de property los opzet, die denk van die breedte.
Het zou hier ook met een run kunnen, ja. Maar heeft een run een width? Nee, een run heeft geen width. En dus kan ik hier geen run gebruiken. Okay. Nee. En volgens mij is de text property van een run geen dependence property en ondersteunt hij daardoor geen data bind. Wel? Ja. Doet het wel? Oké, nou, twijfelgeval. Ik geloof meteen hoor. Wist ik dan niet meer uit mijn hoofd. Oké. Hebben jullie allemaal eens een Windows Phone gezien? Ja, allemaal, of niet allemaal hoor, maar wat is het mooiste controle op de Windows Phone? Wat is het mooiste controle op de Windows Phone? Panorama, hè? Windows Phone heeft een panorama-controle en daarmee krijg je zo'n prachtige user interface waar je overheen kunt scrollen. En ja, ik heb hier twee voorbeelden. Ik heb hier een People-plaatje gevonden via Google Search en een Foursquare-plaatje. Dat wil ik ook in mijn applicatie hebben. Ik wil in mijn Windows Store-applicatie ook een interface hebben als de panorama. Echter, het panorama-controle hebben we nog niet, hè? Vandaag hebben we gehoord van David Chappell dat die twee werelden naar elkaar gaan groeien. Maar ja, zover zijn we nog niet. Nee, dat hebben we niet. We hebben wel iets anders. En dat is de grid view. En met een grid view kan ik een user interface op gaan bouwen. Die hetzelfde gedrag, niet 100% hetzelfde, maar ongeveer hetzelfde gedrag heeft als het panorama control. Maar dat kan alleen in combinatie met data binding. Panoramacontrol op de Windows Phone is een heel simpel control. Zet je op je scherm, je zet er een paar panorama-items in. En elk panorama-item, daar kan je zelf je user interface in tekenen. Zo gek als je het kunt bedenken. Maar we moeten hier op Windows 8 met de grid view control wat meer moeite doen. Maar dan heb je uiteindelijk ook wel een hele mooie oplossing. En wat ik dus wil laten zien, is hoe je een grid view kunt bouwen. Bijvoorbeeld een grid view à la Store. Ik weet niet of jullie de Windows 8 Store allemaal wel eens opgestart hebben. Ik denk... Dat kent iedereen wel. En wat zien we erin? Nou, we zien tegeltjes. Dus ik wil daar tiles laten zien. We zien tegeltjes met verschillende content. Dus ik heb hier tegels waar applicaties in getoond worden. En hier deze drie groene tegels. Dat zijn tegels waar je zegt van... Nee, dat is geen één applicatie. Die gaat naar een vervolgscherm toe. Waar je uit de lijst van betaalde applicaties... Of de lijst van gratis applicaties... Of de nieuwe applicaties kunt... Een applicatie kunt kiezen. Dus ik wil ook laten zien hoe je... kunt zorgen dat je tegels hebt met verschillende content. Nou, wat ook opvalt is dat niet alle tegels even groot zijn. Je hebt hele grote tegels en je hebt kleine tegels. Nou, hoe doen we dat dan op een slimme manier? Nou, vervolgens zien we dat hier nog grouping in plaatsvindt. Dat je hier een groep hebt die heet Spotlight en hier een groep Games. En dat betekent niet dat je twee gridview controls op je scherm moet sluiten. Nee, dat doe je in één gridview control. En op het einde wil ik nog laten zien hoe je Semantic Zoom toepast. Deal? Zo niet, dan, ja. Gaan gewoon doen, hè? Oké, wat gaan we doen? We gaan de store-applicatie proberen na te bouwen. En wat heb ik dan? Ik heb hier een featured app bedacht. En dan zit ik te kijken of ik hier al internetverbinding heb. Dat is nog niet, dus ik ga ondertussen hopen dat ik de internetverbinding heb. Even kijken, dan moet ik in mijn setting. Hij is daarmee bezig, maar dan is het wel handig als ik deze... Even de notificaties voor als er grapjas in de klas in de zaal zit. Oké. Als het goed is heb ik internet. Even testen of hij het doet. Ik haal het dadelijk namelijk wat plaatjes via het internet binnen. Heb je het niet gezien, hè? Gaan we gewoon opnieuw doen. Ja, kijk. Ja, wij hebben internet. Nou, wat gaan we doen? We gaan een nieuwe applicatie opstarten. Blend afsluiten. Kom misschien dadelijk wel op terug. We gaan een nieuwe Visual Studio opstarten. En we gaan deze oude... Oh, krijgen we dat ook nog. File, nieuw project. Store demo. Ik ga deze demo namelijk ook nog publiceren op mijn website. Dus dan kunnen jullie hem nog downloaden. Store demo. En dan klik ik op oké. Blank applicatie. Het eerste wat je deed was altijd... Mainpage weggooien. Ik heb al TFS problemen, maar ik ga vandaag geen TFS gebruiken. Had ik af moeten zetten. Slecht. Mainpage weggooien, daar. En we gaan even met folders werken. Vind ik altijd wel mooi. We gaan een folder models aanmaken. En we gaan een folder views aanmaken. Want een mainpage die hoort in een folder staan, die heet views. Alles in de root van je project neerzetten is gewoon helemaal niet netjes. Dus we gaan een nieuwe mainpage aanmaken. Add new item. En dat is dus een basic page. En die noem ik, geef ik de naam mainpage. Ook hier krijg je de vraag, mag ik wat zaken toevoegen aan die comment folder? Ja, dat mag jij. En nu zijn er wat zaken toegevoegd aan mijn comment folder en ik heb hier een mainpage. En op het moment dat ik nu compileer, krijg ik een compilerfout. En de fout die ik ga krijgen is dat de mainpage nu in een andere namespace zit. En die namespace moet ik nog even importeren. Dus met een using toevoegen aan mijn C# code. Compileer ik mijn programma en dan doet hij het weer. Alsjeblieft. En als ik opstart, heb ik nu een applicatie en daar staat My Application. Wauw. Nou, waar komt die My Application vandaan? Die zit in de mainpage. En dat is een string. Die hoort daar eigenlijk helemaal niet thuis. Die hoort in de app.xaml te staan. Er staat ook een to-do bij dat je niet moet verplaatsen. Oh, dan heb ik hem niet goed in mijn clipboard gezet. Ctrl-C hier en Ctrl-V daar. En dan noemen we een store demo, hè? Store demo, dus als ik nu opstart, dan staat... Ja, moet ik bij die andere wel weghalen, hè? Ja, alsof ik het zelf snap, hè? Hier die to-do met delete this line. Dat is echt essentieel dat je dat gewoon netjes doet. Lezen is een vak. Store demo. Nou, prachtig. Wat heb ik nog meer nodig? Ik heb een klasse nodig en die noem ik featured app. Dat is namelijk, ik ga de store nabouwen en daar zijn op het startscherm zie je allerlei featured apps staan. Dus ik maak een nieuwe klas in de models folder. Add class models. En dan noem ik featured. Featured app. Nou, die klasse is, ja, ik heb iets kleins zitten bedenken. Dus ik heb iets bedacht. Een featured app heeft een naam. Heeft een bepaalde prijs. Heeft een bepaalde kleur. Want dat balkje daaronder die is elke keer verschillend. En heeft een image URL. En die image URL, ja, ik denk, ja, ik moet live images hebben. Ik denk, ik pak gewoon een lorempixel.com en lorempixel.com kan jij een image laten genereren. En ik zeg, ik wil een image hebben van 300 bij 150 pixels over het onderwerp sports. Op het moment dat je die URL opgeeft, krijg je daar een random plaatje van terug. Dat is voor een demo altijd wel handig dat je ja, een plaatje hebt. En daarvoor had ik dus internet nodig. Oké, als het goed is moet dat werken. Dus dat is mijn models klasse. Een tweede wat ik nodig heb, is een klasse MainViewModel. Ik ga de eerste twee nog even kopiëren en de rest zal ik wel zelf in gaan typen. Dit is geen rocket science, hè, dat ik dit kopieer, dat kunnen jullie mee leven. Hè. Ik ga nog namelijk een folder toevoegen. En die folder die ik toevoeg noem ik ViewModels. Ik maak namelijk gebruik van het MVVM Design Pattern. Echter, ik wil geen sessie houden over heel MVVM uitleggen. Daar zijn al heel veel sessies over over ingepland en ook in allerlei seminars hiervoor al geweest. Dus ik denk, nou, ik doe wel MVVM zonder dat ik het zwaar uit ga leggen. En ik maak daar een class en die noem ik Main View Model. Ik heb namelijk een main page en ik ga dus een view model aanmaken voor deze page. En dat is helemaal niet zo'n spannende view model, dus wat zit daarin? Daar zit een lijst van feature apps in. Dus ik heb een property aangemaakt, apps. En dat is een list van feature apps. En in de constructor, dit is de constructor van deze klasse, heb ik hier even 4 featured apps bedacht. Eentje app 1, app 2, app 3, app 4. En die hebben allemaal een kleur. En die hebben ook allemaal een prijs. En die image die wordt wel dynamisch gegenereerd. Nou, dat beeld ik. En dat doet hij dus heel mooi. En ik ga naar mijn app.xaml. En in mijn app.xaml kan ik een instantie van die main view model aanmaken. Eigenlijk op dezelfde manier als zoals ik toen straks een instantie van die employee aanmaakte. Dus ik ga registreren een namespace. XML namespace vm is storedemo.viewmodels. En in deze viewmodels namespace zit dus een main view model en die geef ik een naam. Viewmodel 1, vinden jullie dat een prachtige naam? Je mag heel lang over die naam na gaan denken, maar ik pak lekker iets kort wat ik snel kan typen. Viewmodel 1. Beeld ik dat, dan doet hij het. Nou, ben ik klaar. Ik heb mijn code geschreven, nu gaan we naar Blend. Hè? Nu gaan we user interface doen. User interface, dat is altijd Blend. Nou, dat is straks niet, hè? Maar nu wel. En ik ga naar Blend toe. En het eerste wat ik wil doen, ik wil deze page route wil ik koppelen aan die view model. Dus die had een property en die heette datacontext. Datacontext, en die ga ik data binden. Create data binden. En dat is aan een datacontext. Waarom doe jij het vandaag niet? Nou, weet je wat? We gaan dan even Wacht even. Key view model 1, dat moet ook. Ik koppel hem aan ViewModel 1. Daar kan ik hem gewoon uit de drop-down listbox kiezen. Ja, ik had ook mijn databinding kunnen doen, maar gewoon hier de local resource amp in je ViewModel 1 kiezen. Daarna, een gridview op mijn scherm. Dus wat heb ik? Ik heb hier een grid en die grid is verdeeld in 2 kolommen. En in die onderste kolom wil ik mijn gridview hebben. Dus ik zoek hier bij mijn assets naar een gridview. En die pak ik op en die sleep ik hier naartoe. Ja, en dan wil ik hem helemaal zelfvullend maken. Dus ik zeg hier reset layout all. Dus deze gridview is ja de tweede cel groot. Dat ga ik nu al vertellen, dat is niet goed. Maar dat is waarschijnlijk hetgene wat default gekozen wordt door jullie. Maar hier zien we dat dadelijk daar een probleem door ontstaat. Nou, die gridview deed een property en die heette itemSource. In mijn eerdere demo deed ik die vanuit code zetten, maar ik kan die ook via databinding laten bepalen. ItemSource, die ga ik dus databinden aan de appscollectie van de viewmodel, de appslist van mijn viewmodel. Nou, wat zie ik? Mijn 4 featured apps worden daarin getoond. Ja. Even twijfelen, wat ga ik doen? Ik ga een datatemplate aanmaken. Ik ga heel even een paar dingen kopiëren, want ik zie dat ik in mijn tijd die hard nodig heb. Dus ik ga even terug naar mijn app.xaml. Waar ben je? App.xaml. En in mijn app.xaml ga ik een extra resource toevoegen. En wat doet die resource? Nou, dat is een datatemplate en die heeft een naam. Featured app data template gekregen. En de datatemplate die gaat tonen hoe dadelijk elk tegeltje getoond moet worden. En wat heb ik dan gedaan? Nou, ik heb gezegd, ik heb een datatemplate. Daar zit een grid in van 300 bij 200 pixels. En daarin toon ik de image. De image, ik weet niet of jullie het nog weten, die was 300 bij 150 pixels. Dus ik heb die image een alignment van top gegeven. En daarna heb ik een stackpanel gegeven. En die stackpanel is 50 pixels. Nou, 150 plus 50 is die 200 hoogte. En die heb ik een vertical alignment van bottom gegeven. Dus die staat onderaan in het grid. Nou, in die tekstblok staat dan een tekst. En de tekst is gedatabind aan de naam. En daar staat ook de prijs. En die is dus gedatabind aan de prijs. En de stackpanel is, de achtergrondkleur is gedatabind aan die kleur. Nou, de image is gedatabind aan de image URL. En daarmee heb ik opgegeven hoe zo'n tegel van een applicatie getoond moet worden. Nou, dat beeld ik. Of eigenlijk moet ik dat een blend beelden. Ja, een blend beeld ik dat. En als het goed is, kan ik nu zeggen, deze gridview, die heeft een property, die heet item template. En die laat ik verwijzen naar de featured app data template. Die data template die ik zojuist heb aangemaakt. En wat zie ik nu? Ik krijg daar mijn tegeltjes. Zelfs in blend worden nu live plaatjes opgehaald. Nou, dat is mooi. Dus ik start op met F5. En dan heb ik hier een gridview. En aangezien ik genoeg ruimte heb, gaat hij ze voor mij onder elkaar neerzetten. Want een gridview doet default wrapping. Ik kan dat demonstreren door in blend bijvoorbeeld aan te geven dat ik een hogere schermresolutie heb. Ik kan hier aangeven dat ik hier op een 27 inch beeldscherm zit te werken. En dan zie je dat ook in blend die dingen naast elkaar geplaatst worden. Ga ik hier opstarten overigens, want dat kan ook in blend, dat ik zeg ik wil opstarten in de simulator. Dan kan ik in de simulator opstarten en daar een kleinere schermresolutie kiezen. En dan zie je dat in een kleinere schermresolutie, en ik draai nu met 1366 bij 768, ze naast elkaar geplaatst worden. En dan kan ik hier scrollen. Ja, ik kan hier touch events aanzetten en dan kan ik hier een scrollbeweging uitvoeren. Nou, dat scrollen, dat werkt. Jullie zien hier dat er een beweging plaatsvindt. Hè? Maar dat scrollen, dat werkt alleen hier en niet daar. En dat hoort wel. Scrollen hoort eigenlijk over het hele scherm te gaan. En daarom heb ik een fout gemaakt. Ik heb een fout gemaakt. Ja, ik wil eigenlijk ook oplining doen. Ik wil hier dat hier een marge van rond de 140 pixels komt te zitten. Dus ja, dan zou je zeggen, nou, dan moet je gewoon een marge aangeven. Je kan hier heel simpel een marge van 120 pixels, wat is het, 140 pixels, zo opgeven. Dat is fout. Je moet hier niet met de margin property gaan werken. Wat je had moeten doen, zijn twee dingen. Je moet die gridview over in rij 0 plaatsen, maar dan over twee rijen. En vervolgens geef je hem een property op en die heet padding. En die padding, welke waarde moet je daarvoor gebruiken? En ik vergeet elke keer die getallen. Nou, ezelsbruggetje. Hoe ik erachter kom wat die getallen zijn. Ik start meestal een tweede Visual Studio op en ik doe daar faal nieuw project. En ik kies daarvoor de grid app. Kennen jullie dit template? Dat is een standaard template waar automatisch dan een grid ingetoond wordt. Nou, dit grid dat hier, deze grid applicatie, die heet een pagina. En die heet Grouped Items Page. Daar zit ook een grid view in. En daar zit die padding in. Deze padding. Kijk, die doet hetzelfde. Die doet ook grid.row is 2 en daar zit deze padding in. Nou, die jat ik dus. En die stop ik in mijn applicatie. Dus ik doe hier een save. Ik ga terug naar mijn applicatie. Ik ga terug naar mijn mainpage en ik zoek daar die gridview op en die gridview die staat hier en dan zet ik hier dus ook de grid rowspan op 2 en de padding en kijk eens wat een machtig mooie applicatie ik nu heb. En het scrollen, ja dan moet ik hem ook hier in de emulator laten zien, want anders kunnen we dat niet zien. Simulator trouwens. Ja, werkt het scrollen dus ook bovenaan je scherm. Er zijn heel veel gemaakte fouten. Ik probeer nogal wat store-applicaties uit. En ik zie dat veel mensen deze fout maken. Nou. En daarmee hebben wij datgene wat wij willen bereiken. Stap 2 is. Ik wil tegels hebben met verschillende inhoud. Ik wil een tegel hebben waarin applicaties gefeatured worden. En ik wil tegels hebben die groen zijn, die alleen een tekst hebben. Hoe doen we dat? Nou, daarvoor moet ik mijn model aan gaan passen. Wat ga ik doen? Ik ga mijn model aanpassen en ik doe dat weer even met copy en paste. Ik pas mijn model aan. Ik zeg de klasse featured app, die krijgt een base klasse. Oh, ik ben nog aan het runnen en debuggen. Mijn klasse featured app, die krijgt een base klasse. En die base klasse is menu item. Want elk menu item heeft een naam. En featured app is dus subklasse van menu item en daarmee kan ook deze property hier verdwijnen. Want die overerf ik wel van menu item. Menu item zelf is overigens een abstracte klasse, dat past prima. En ik maak een tweede en dat is eigenlijk zo'n groen blokje en dat noem ik een navigation item. Een navigation item heeft ook een naam en straks misschien ook nog wel een pagina om naartoe te navigeren. Ik weet niet of ik daar tijd voor ga krijgen, maar anders laat ik dat ook nog zien. Nou, hebben we gedaan. En nu kan ik zeggen, nou, in mijn main view model zijn mijn apps, ja, dat hernoem ik nu naar items. En die is van het type menu item. Is een nieuwe list van menu items. Dat mag, hè? Items is een list van menu items. En dan kan ik zeggen, nou, daar zitten dus ook twee navigation items in. Waarvan de naam eentje heet All Free Apps. En de ander heet Paid Apps. Oké. Dus wat heb ik? Ik heb mijn main view model, heeft geen apps meer, maar heeft items. En dat kunnen featured items zijn en navigation items. Nou, start ik nu op. Wat krijg ik dan? Nou, niks meer, want ik heb mijn property hernoemd van apps naar items. Dus mijn data binding gaat nu mis. Als ik even vergeten, dan moet ik hier ook items neerzetten. Helaas, refactoring doet dat niet voor jullie. Het is niet dat de refactoring engine jullie XAML gaat aanpassen. Dat is nog een leuke feature voor de toekomst. Start ik nu op? Ja. Doet hij het wel, want hier staan ze. Ja, ik heb nog een selection die aanstaat. Ja, die wil ik daar ook nog wel eens uitzetten. Selection mode, want dat doet de store niet. De GridView heeft een selection mode die je op non kunt zetten, bijvoorbeeld. Of multiple, maar in dit geval wil ik hem op non hebben staan. Nou, waar ga ik gebruik van maken? Dus, aanpassing. Ik ga gebruik maken van een techniek en die heet een data template selector. En bij een data template selector is een klasse die ik moet bouwen. En in die klasse kan ik aangeven van, als mijn item een featured app is, moet jij deze data template gebruiken. Anders moet jij deze data template gebruiken. Nou, zo'n klasse, ja, dat is niet zo'n moeilijke klasse, die moet je dus bouwen. Daar is een bepaalde base klasse voor, waar je een methode van overrijdt. En ja, die stop ik maar in eigen folder, hè. Add new folder selectors. En daar pak ik een nieuwe file. Nou, ik ben zelfs te lui om die filenaam te veranderen. En die is subklasse van data template selector. Die heeft een methode select template core. En die select template core methode, dat is een override van een methode die al in de base klasse zit. Nou, wat krijg ik daar binnen? Ik krijg daar een item binnen. En als mijn item een feature app is, dan laat ik hem dit template retourneren. En anders laat ik hem dat template retourneren. Alleen dat template, dat heb ik nog niet. Dus ja, die moet ik snel ook bouwen. En ik kijk naar de klok. Dat template, waar heb ik dat template gelaten? Hier. Dus ik ga naar mijn app.xaml en ik maak daar een tweede data template aan. En dat is een navigation item template. De achtergrondkleur is oranje. Ja, groen vind ik maar zo groen. Dus ik heb een oranje kleur gemaakt. Die is ook 300 bij 200 pixels. En daarin wordt alleen de naam getoond in een veel grotere font size. Font size 32. Nou, ga ik naar mijn mainpage toe. Dan heb ik hier in de mainpage de plek waarin gedefinieerd staat welk template ik hier aan het gebruiken ben. Nou, dat heb ik niet meer nodig. Ik heb nodig een property en die heet de item template selector. Item template selector. En bij die item template selector moet ik een static resource opgeven. Nou, ik heb nog geen static resource. Moet ik ook nog maken. Dus er zijn nogal wat stappen die je moet uitvoeren. En dat betekent dat ik een namespace moet registreren. XML NS cell is mijn selectors namespace. Want ik heb die folder selectors aangemaakt. En ik kan dus uit die selector een menu data template selector aanmaken. En die geef je een naam en die noem ik nu even, omdat het kort typt, cel 1. Jullie moeten betere namen bedenken, hè? Maar voor de demo noem ik dat cel 1. En deze naam, cel 1, niet een naam, ik doe het fout, een key. Key cel 1. En die key kan ik dan gebruiken om die hier via een static resource naar te verwijzen. En als ik nu opstart, heb ik voor elkaar dat ik hier mijn vier featured apps krijg en dat ik hier twee oranje taals krijg die free apps en paid apps heten. En dan begint het al een beetje op de store app te lijken. Hè? Nou, we zijn nog niet helemaal klaar, we willen wat grotere en kleinere tegels hebben en we willen nog wat groeperen, maar we zijn iets moois aanbouwen. Nou, je kan zeggen, die kleuren, dat is niet alles, dat klopt. Daar moet nog wat aan gewerkt worden. En Ja, die plaatjes die verschillen af en toe een beetje en af en toe ook niet. Maar ja, mogen jullie eigen plaatjes inzetten. Dit was het datatemplate. Ik heb hier dus mijn selector geregistreerd. En dan kan ik die gebruiken. Volgende is die verschillende groottes. Hoe kan ik nou zorgen dat het ene tegeltje groter is dan het andere tegeltje? Aantal dingen die ik daarvoor moet doen. Ik moet bij mijn model aangeven hoe groot een tegel is. Mijn model, waar zit die? Hier zo. Bijvoorbeeld een featured app wil ik soms in één rij tonen, soms in twee rijen tonen. Dus ik ga daar een property aan toevoegen. Prop, int, en die noem ik rowspan. Je mag hem noemen zoals je hem wil, maar rowspan die zegt wel in één rij tonen of in twee rij tonen. Zo kan ik dat ook met kolommen doen, maar mijn demo is vandaag met alleen rijen. Nou, in mijn main view model zeg ik, nou deze hier, hè. Deze die gratis is, daar wil ik extra aandacht aan besteden. Die rowspan die moet 2 zijn. Rowspan is 2. En alle anderen moeten een rowspan van 1 hebben. Dus ja, wat doe ik in de constructor hier? In de constructor geef ik op de default waarde this.rowspan is 1. De default waarde is een rowspan van 1. Dus alle anderen hebben een rowspan van 1. Eentje heeft een rowspan van 2 gekregen. De volgende truc die ik moet uithalen is dat ik in mijn data template zie ik dat ik een width en height elke keer op de grid geplaatst heb. Ja, en dat gaat mij nu, daar ga ik tegenaan lopen. Dat betekent dat ze niet groter kan worden als de width en height die ik hier beschreven heb. Dus die ga ik ervan afhalen. Ik zeg, je hebt gewoon een flexibele grootte. Die width en height, dat is niet meer vast 300 bij 200, die moet flexibel worden. Daar zo. Maar ja, doe ik dat, dan krijgen jullie dit effect. Ja, die hoogte heb ik ervan afgehaald. Dus ja, dat was niet helemaal geweldig. Nou, wat ga ik dan doen? Die grid view heeft een property. Grid view. Zo moet ik hem sluiten. Die grid view heet een property en die heet item template. Grid view. Item panel. Nou, de item panel die beschrijft wat de parent is waarin elk item getoond wordt. De parent is normaal gesproken altijd een variable sized webgrid. Dat is hier nu ook al. Alleen degene die nu gebruikt wordt, daar zit geen property item height op en die wil ik wel hebben. De height was 200 hadden wij bedacht en de item width was 300. Ja, en ik wil die expliciet definiëren. Nou, nu ik dit gedaan heb, heb ik hetzelfde effect. Ze zien er weer gewoon uit. Hey, wat ben ik daar vergeten? Item width, item height. Ja, ik weet het al. Zien we? Werkt hier prachtig met mijn plaatjes. Alleen deze twee die doen raar. Waarom werken die bij de plaatjes goed? Dat komt omdat er een plaatje in zit. Dat plaatje heeft een automatische scaling. En die is 300 bij 150. En die zorgt ervoor dat element daar gebruikt wordt. Alleen dat rode vlak valt nu wel over het plaatje heen. Ik weet niet of je dat opvalt. Dus de scaling in de breedte doet het goed, maar horizontale scaling is niet goed. Nou, wat moet ik daarvoor doen? Daarvoor moet ik tegen de grid view gaan vertellen. Grid view, die heeft een item container stijl. Ik moet vertellen wat de stijl is van elk item die daarin zit. Nou, dat is een stijl die gebaseerd is op de grid view item. Want mijn grid wordt geplaatst in een grid view item. Mijn grid wordt geplaatst in een GridView item. En die GridView item, daarvan moet ik zeggen, dat zijn content alignment. Setter, property is horizontal content alignment. Die moet ik op value stretch zetten. En datzelfde moet ik ook doen voor de vertical content alignment. En volgens mij ben ik dan weer een heel end. Dan heb ik nog geen twee rijen. Vertical Vertical Content Alignment. Als het goed is, ziet hij er nu nog precies hetzelfde uit als voorheen. En kan ik nu eindelijk de stap gaan maken dat ik zeg, nou, ik wil nu dat ik bijvoorbeeld deze die gratis was, die daar, die gratis was, die wil ik groter hebben. Nou, dat is namelijk nog maar een heel klein stapje. Als je eenmaal dit hebt voorbereid, dan gaat dat wel. Namelijk in mijn template selector kan ik hier zeggen, als jij een featured app bent, dan kan ik ook uitlezen wat die rowspan is. Dus int rowspan span is item as models.featuredApp.rowspan. Daar zit mijn rowspan in. Nou, wat krijg je nog meer? Je krijgt binnen een tweede parameter die ik nog niet gebruikt heb en die heet container. Die container, dat is die variable size webkit. Dus nu kan ik een static methode van die variable size webkit aanroepen en die heet setRowSpan. Dan geef ik aan, wat is dan die RowSpan? Nou, dat is die container. As UI element. En dan kan ik die op RowSpan zetten. Trouwens, ik zei het fout, hè? De container zei ik, dat is die variable size webgrid. Dat is niet waar. De container is mijn gridview item. Dus dat gridview item, dat zit hier in de container en die kan ik nu een rowspan geven. En als het goed is, ja, heb ik hier nu een tegel die heel groot wordt. Dus ik heb twee tegeltjes die klein zijn. Ik heb hier een tegel die groot is en ik heb hier weer een tegel die klein is. Even kijken, als ik dat nu op mijn local machine opstart, dan wordt het misschien duidelijker. Ja, oh ja, dit plaatje is wat te klein, hè? Ja. Dit plaatje is wat een klein plaatje. Ik had daar wat code voor meegenomen. Dat ik die image property een beetje afhankelijk maakte van de rowspan. Waar zit je? Kijk, die image property, daar had ik gezegd, als je rowspan is zo, dan moet je een wat hoger plaatje opvragen. In plaats van een plaatje van 150. En dan is het wat mooier visueel. Kijk, dan komt hier een of andere zwemmende Chinees meisje voorbij. Nou, we zijn weer een stap verder om bij de store-applicatie uit te komen. Wat willen we nog meer? Ja, groepen. En de truc is dan niet twee gridviews op je scherm zetten, want dat scrolt niet mooi en daar zitten allerlei beperkingen in. Nee, we gaan gebruik maken van grouping. Wat heb ik dan nodig? Ja, ik heb een klasse nodig waarmee ik een groep kan samenstellen. Nou, wat is dat? Ik heb daar een klasse menugroep voor bedacht. Nou, ik ga nu weer even iets smerigs doen. Ik plak hier gewoon weer in één faal erbij. Hè? Ik ben te lui om een tweede faal aan te maken. Moeten jullie niet doen, hè? Want docenten mogen dat. Ik ben docent vandaag, dus ik mag dat. Ja, hartstikke veel. Maar ja, daarom sta ik hier en zit jij daar. Dus, ja. Ja. En ik krijg water en ja, jullie ook. Dus ik heb nu een klasse menugroep, die heeft een title en die bevat een list van items. Nou, goed. En in mijn viewmodel, die viewmodel heb ik dus ook een beetje aangepast. In mijn viewmodel heb ik dus geen, wel het goede project opstarten, heb ik geen items meer, maar ik gooi dit helemaal weg. Ik heb een groeps gekregen. Dus ik heb nu een property groeps van het type menugroep en ik maak hier de eerste groep aan. En die eerste groep die geef ik hier die vier apps met free apps en paid. En daarna maak ik een tweede groep aan, die heet games. Dus deze groep heet de spotlight met de eerste vier apps. En deze heet de games met hier drie games erin en free games en paid games. En zo kan je daar nog meer groepen aan toevoegen. Nou. Is dat gedeelte klaar? Mijn model is helemaal klaar. Mijn model en mijn viewmodel is klaar. Wat heb ik daarna nodig? Ik heb daarna nodig een speciaal control die ik op mijn scherm zet. En dat is een soort onzichtbaar control. En dat onzichtbaar control, dat heet een collection view source. En die collection view source, die ga ik databinden aan mijn groeps. Die vertel ik dat die gegroepeerd is. En dat de items uit die groep op te halen zijn met de property items. Want mijn groep had een property items. Nou, dat ding op mijn scherm. Main page. Daar heb ik bovenaan een sectie en die heet page.resources. Die was leeg, hè, want daar zat die appname in. Maar die heb ik niet weggegooid en daarin kan ik hem gewoon inplakken. Dus deze is gebind aan de property groups van mijn viewmodel. Nou, dit ding heeft een naam. Daar zo. En ga ik naar mijn gridview toe. En die gridview die heeft dus, is niet meer gedatabind aan de property items. Want die is er ook niet meer. Die heb ik weggegooid. Nee, die is gedatabind. Moet ik heel even spieken hoe ik hem opgeef. Begin ik even te twijfelen. Ik kopieer hem heel even. Item source is binding, source is static resource. Nou zo. Als je dat niet meer weet hoe dat werkt, moet je weer naar het template project van Microsoft kijken. Dat template project van Microsoft, die app 281 die ik heb laten genereren, die heeft ongeveer zo'nzelfde ding. Daar zit ook zo'n collection view source in. Hè? Dus dit project, ik weet niet of ik hem ooit opgestart heb, toch wel eens doen, want er zit best aardige dingen in. Daar zit ook zo'n groep in en dan kan je op zo'n groep doorzoomen. Nou, dit project, daarvan heb ik eigenlijk veel dingen gejat. Daar zit ook dit in. En daar zit ook zo'nzelfde gridview in die de item source aan die groep item source die onzichtbare controle gekoppeld heeft. Wat zit daar dan nog meer in? Want daar zit nog meer dingen in die ik kan jatten. Daar zit iets in en dat heet een groepstaal. En die groepstaal uit dat project die jat ik en die plak ik in mijn eigen project. Daar zo. Ja, ik weet niet, maar programmeren is ook een beetje kopiëren en plakken. Hè? Dat doe ik ook. En dan maakt hij een groepstaal aan. En wat zegt die groepstaal? Nou, die heeft een header. En die header, daar zit een grid in en daar zit een button in. Ach, ik wil helemaal geen button. Ik wil daar alleen maar een tekstblok in hebben die gedatabind is aan mijn title. Kijk, die is gedatabind aan mijn title. Dus ik gooi er wat aan weg. En verder, wat zit daar nog in? Daar zit een groepstaal.panel in. Wat mijn variable size webgrid is. Oeh, ik had al een variable size webgrid. Oh, nou, wat ik dan ga doen, ik ga deze twee properties hier, die ga ik daarop plakken. Daar. En deze variable size webgrid, zat daar hier ook? Ja, daar zit ook, dat moet een virtualizing stack panel zijn. Virtualizing stack panel, dat is een stack panel met goede performance. Ja, vooral, kijk, zo'n store app, die is heel breed. Dan moet je gaan scrollen om de andere dingen te zien. Maar het tekenen van zo'n grid kost relatief veel tijd. En wat zo'n virtualized stack panel doet, die tekent alleen het deel wat op het scherm staat. En heeft hij dus geen tijd nodig om de dingen die je toch niet ziet, om te tekenen. En daardoor start hij wat sneller op. Dus deze virtualizing stack panel moet ik gaan plaatsen in waar voorheen mijn variable size webgrid staat. Is dat dan alles? Ja, dat is alles. Als het goed is, doet hij het. Kijk eens. Ik heb hier mijn spotlight app staan. En ik heb hier mijn game staan. Hier ook nog eentje, maar toevallig vandaag twee leuke dames staan. Dus volgende keer staat er weer wat anders. Dan heb ik nog een paar minuten. Nee, andere dames. Ja, het zijn wel andere. Hè? Dus, ja. Ja, dat is altijd spannend. Ja, en dan semantic zoom. Hoe zorg je nou dat dit mooi inzoomt? Dat je via een zoomactie, je hebt me al eens wel gezien, hè, semantic zoom. Als ik in de store app ben, als ik dan ctrl-muiswiel gebruik, dan zoomt hij in. Of als ik hier op het min-knopje rechtsonder klik, zoomt hij in. En dan kan ik zo in één keer naar de entertainment toe gaan. En dan zie ik hier de entertainment sectie staan. Nou, dat wil ik ook in mijn applicatie hebben. Dat is ook weer een heel gedoe hoor. Wat je daarvoor nodig hebt, is dat je jouw gridview gaat plaatsen in een ander control. En dat is een semantic zoom control. Nou, dat ga ik maar eens doen. En ja, dat semantic zoom control. Ik ga daar weer mijn kopiëren en plakken. Ik heb nog een paar minuten. En ik verwacht dat jullie misschien toch nog vragen krijgen. Dus ik ga hier een semantic zoom control neerzetten. Die heb ik een naam gegeven. Die heb ik ook in een rowspan van 2 gegeven. Want ja, daar zit dan 2 modes in. 1 mode heet de zoomed out mode. En 1 mode heet de zoomed in mode. En in die zoomed in mode heb ik mijn oude gridview staan. Oh, in dit geval hè, kan ik dan die rowspan daar uitgooien. Die is niet meer nodig. In de zoomed in mode. En die moet ik dan ook nog afsluiten. Hier. Gridview, semantic zoom. De semantic zoom zelf moet ik ook nog afsluiten. Dus daarmee heb ik ze gesloten. Nou, die zoomed in mode die is in principe goed. En die zoomed out mode, ja, wat zit daarin? Daar heb ik ook weer een gridview neergezet. met een data template. En die data template is gedatabind aan de groep.title. Mijn groep had een property title. En die wil ik daarin tonen. En wat heb ik gedaan? Ik heb een grid gemaakt die wit is van 200 bij 200 pixels. En in dit geval zit daar een webgrid in. Dus ook nog een van de controls die hebben. Een webgrid die zegt ik wil maximaal 5 kolommen of rijen hebben. Dan heb ik er maar 2, maar in theorie kan je dat dan ook nog opgeven. Nou, eens kijken. Wat zou dit dan werken? Nee, antwoord is nee, dit werkt niet. Maar als ik nu opstart, werkt wel al een beetje. Maar op het moment nou inzoom, ja. Ja. Dus er is wel een zoomactie, maar ja. Hij doet het nog niet helemaal. Want wat heb ik nodig? Ik heb nog 1 regel code nodig. En dat vind ik zo jammer dat hij met code moet. Dat is op te lossen door daar je eigen attached properties voor te bouwen. Maar ik moet nog 1 regel code in mijn mainpage neerzetten. Dat vind ik jammer altijd. Maar die ene regel code, die zegt nou dat semantic zoom control. Die heeft een zoom out view. Dat is een grid view. En die heeft een item source. En die item source zet ik naar die onzichtbare controls, dat heet bij mij de group items view. Die heet een view en daarvan heeft hij een collectie van groepen. Ja, het is altijd dezelfde regel. Ik kopieer hem ook altijd maar. Maar dat zorgt er uiteindelijk dat hij het nu wel doet. Dat ik nu uit kan zoomen en zeg ik wil nu naar games toe. En dat ik dan 1 keer op de pagina games terechtkomt. Nou is dat in deze schermresolutie moeilijk te demonstreren. Maar dat gaat op de simulator wat beter. Dus dan zit ik. Kom. Hij is nog bezig plaatjes binnen te halen. Ik zoom out. Zoom out. Ik doe even zo. Dan heb ik hier een minnetje. En dan ga ik naar games toe. En dan scrollt hij automatisch naar games. En dan doe ik weer een zoom out naar spotlight. En dan zoomt hij automatisch weer op de spotlight in. Ja, en dan begint het best wel op een store applicatie te lijken. De plaatjes worden sowieso op het moment dat er plaatjes zijn die van het internet komen. Wordt die standaard aangeschoon binnengeladen. Ja, dat is standaard image control functionaliteit. Ja, en daarmee zijn we redelijk op het einde aangekomen. Ik hoop dat jullie snappen dat databinding een hele krachtige basistechnologie is van XAML. Dat er heel veel winst mee te behalen is. Dat ik jullie heb proberen laten zien wat de mogelijkheden zijn. En hoe je met een grid view best mooie user interfaces kunt bedenken. Als je wat meer gevoel voor kleur hebt. Mijn demo was op het gebied van kleur nog wat, had nog wat werk nodig. Maar dan moet je gewoon een grafisch. Kijk, ik ben geen designer, ik ben een programmeur. Maar dan moet je gewoon een grafisch vormgever even op loslaten. En dan kan je toch mooie attractieve applicaties bouwen. En deze demo's ga ik publiceren op het internet. De film komt erbij. Dan zou ik zeggen, niets weerhoudt jullie om hele mooie store-applicaties te bouwen. En ga dat vooral doen, want het is fun en je kan er nog wat geld mee verdienen ook. Dankjewel. Als er vragen zijn, dan hoor ik dat nog wel. Oh ja, mijn contactgegevens, maar ja. Mijn naam met Google doet wonder. Je weet het niet.